Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, welkom bij Te Gast Bij, in coronatijd. En zoals u de laatste weken van ons gewend bent, komt het fenomeen corona hier ook wel aan bod. En hebben we de gasten ook wel uitgenodigd, zodanig dat ze daar ook iets over kunnen vertellen. Ieder vanuit hun eigen achtergrond. Normaal is het Shani Wouters die u altijd welkom heet, maar Shani doet vandaag de techniek. Dus die kijkt mij al streng aan.
Nee hoor, valt best mee, Johan.
Of ik het
prima.
Allemaal goed ga doen. En, maar ik mag u drie mooie gasten aankondigen. Wij schakelen dadelijk over naar dokter Remme van de huisartsenpraktijk in Baarle-Hertog. En daarna spreken wij met pastoor Demmers. Iedereen ook geïnterviewd wordend vanuit hun eigen achtergrond. En daarna hebben we nog een interview van Shani met Liedewij Voeten. Die gaat spreken over de enclaveruiters die ook weer hun trainingen oppakken. Dan denk ik dat het nu het moment is om over te schakelen naar dokter Remme. Dokter Remme, kunt u ons horen?
Zeker, zeker. Helemaal. Dankjewel.
Ja, welkom in de uitzending. Ik heb begrepen dat u vanavond nog les mag geven.
Ja, om 7:15 voor een 500-tal huisartsen en... Die we gaan bijpraten over de jongste ontwikkelingen. Over de crisis, hè, die ons teistert.
En u doet dat in de hoedanigheid? Want ik denk dat de meeste mensen in het dorp dat zo langzamerhand al weten. Maar u geeft al een aantal jaren les aan huisartsen in opleiding.
Ja, en studenten. Ik ben dus ook professor aan de Universiteit van Antwerpen. Maar ik ben nog steeds ook huisarts in dit wondermooie dorp. Met zijn hele bijzondere patiënten die ik dolgraag zie. Dus ik doe er twee.
Ja, ja, en het wonderlijke dorp, dat zegt u goed. Want toevallig viel mijn oog erop dat u afgelopen week nog geciteerd werd in de Standaard. De Belgische kwaliteitskrant, zeggen sommigen. Maar die waren natuurlijk op zoek naar de verschillen tussen België en Nederland. En we hebben hier een paar weken geleden twee burgemeesters gehad die daar het liefst niet aan herinnerd wilden worden. Maar die zijn er wel. Kunt u daar iets over zeggen?
Ja, jullie zien het allemaal. Hè? De patiënten zien het allemaal. Als je bijvoorbeeld met de fiets naar België wil rijden, word je tegengehouden aan de grens. Alhoewel, fietsers laten ze misschien nog wel door. Maar auto's is al een stuk moeilijker. Landen hebben toch hun eigen aanpak wat ontwikkeld. In het begin was het natuurlijk een overrompeling. Hè. Niemand wist wat er moest. We werden eigenlijk helemaal omver geblazen door dat virus dat eigenlijk uit China kwam en dan via de tusseninlanden en dan eigenlijk in Italië zich nestelde en dan woef kwam het bij ons binnen. En ja, Nederland en België hebben een iets ander beleid. In het begin was het overal wanorde, laat dat even duidelijk zijn. Zowel voor dokters als voor natuurlijk patiënten. We wisten niet goed wat we moesten doen. Dokters gingen wel door, dokters gingen niet door met werken. De praktijk ging dicht, de praktijk ging niet dicht. In België werd er misschien nog iets langer gedokterd als in Nederland. Nu is het zo dat in beide landen eigenlijk het vooral ging om die capaciteit van die intensieve zorgbedden open te houden. Nu, in Nederland waren er veel minder dan in België, dus in Nederland waren ze in het begin daar extra bang voor. Uiteindelijk bleek dat niet zo nodig. En ondanks het feit dat ze in Nederland wat losser zijn dan in België, zien we eigenlijk niet zo heel veel verschillen in het aantal patiënten en het aantal ook doden in de beide landen. Dus ja, we weten eigenlijk ook niet precies wat dan de beste houding is. Voor huisdokters is het nu ook weer wat anders. In België moeten wij bijvoorbeeld een masker op en in Nederland niet. Dus dat maakt het voor ons als dokter hier in dit dorp wel gecompliceerd. Maar we hebben gekozen voor maar de veiligste aanpak. Dat wil zeggen maskers op enzovoort.
Oh, dus dat betekent dat als u of een van de dokters een patiënt bezoekt in Baarle-Nassau, dat eigenlijk geen verplichting is om een masker op te hebben?
Ja, nee, inderdaad. Nu we kijken natuurlijk zeker en vast ook naar het potentiële risico. Hè. Dus als wij in de beide landen, als wij naar een patiënt toe moeten die koorts heeft en zijn smaak kwijt is en snot en hoest en ziek is en zo. En we moeten daar naartoe of de patiënt komt in ons coronacentrum, kan ik direct misschien nog iets over zeggen. Dan zijn we helemaal gekleed als ridders in coronatijd. Dat wil zeggen een pak aan en een muts op en een bril op en handschoenen aan. Dus dat is in de beide landen niet anders natuurlijk. Hè.
Ja, ja, want dat was met name in begin natuurlijk werden die verschillen ook wel uitgelicht. Achteraf is het natuurlijk allemaal niet zo... zo belangrijk. Wie stuurt dan, als ik het zo mag zeggen, de huisartsen aan?
Ja, dat is in twee landen verschillend. Hè. Dus in Nederland heb je daar de Nederlandse regering die daar heel sterk in is en een nationale organisatie die dus eigenlijk via ook de regionale kringen, in ons geval is dat Breda, dus ons eigenlijk aanstuurt en wat instrueert. En in België, in Vlaanderen, hebben we dan Cienzano, dat is een federale instelling. Maar daarbij krijgen we ook adviezen van de Vlaamse overheid uit die kant. Ja, en in ons dorp moeten wij zeker in onze praktijk, waar we dus ongeveer half om Belgische en Nederlandse patiënten hebben, moeten we daar het beste van kiezen. Maar in onze praktijk, dat is de voordeur staat op Belgisch grondgebied, houden wij ons dus aan de Belgische richtlijn.
Ja, want ik zag op een gegeven moment ook nog dat tegenover de praktijk was een stuk parkeerplaats afgebakend voor coronapatiënten. Heb ik dat goed gelezen?
Ja. Ja, heel goed gelezen. We hebben, en dat ben ik eigenlijk onze gemeente, ik wil dat ook nadrukkelijk nog eens zeggen, erg dankbaar voor, dat wij eigenlijk in een vroegtijdig stadium gebruik konden maken van het oude schooltje. In het begin hebben we dat ook gedaan met onze Nederlandse collega's van de Nederlandse praktijk in Baarden-Nassau, om eigenlijk onze... Laten we ons maar noemen de mogelijke coronapatiënten te zien. Want die wilden wij natuurlijk niet zien in de praktijk. Want ja, dan zou die praktijk besmet zijn. En dan komen daar weer andere mensen. En dan worden ze geïnfecteerd in onze praktijk. Dat mocht dus niet gebeuren. Wij waren dus op zoek naar een patiëntenstroom. Een virale patiëntenstroom is een moeilijk woord. Om te zeggen dat wij eigenlijk de mogelijke coronapatiënten niet in onze praktijk mochten en eigenlijk ook niet wilden ontvangen. De gemeente heeft dan dat schooltje ter beschikking gesteld, inclusief parkeerplaats. Dat was een schattig initiatief. We maken daar nu nog gebruik van om mogelijke patiënten te testen en te onderzoeken. Dat doen we dus in dat schooltje.
Ja, en hoe hebben de Nederlandse huisartsen dit aangepakt?
De Nederlandse huisartsen hebben in het begin met ons meegedaan, maar die hadden dan toch de mogelijkheid om het zelf in hun praktijk ook te regelen. Dus die hebben dan eigenlijk een andere oplossing gevonden. Dus nu doen we het met onze praktijk in het schooltje.
Ja, want we hebben het nu ook over besmettingsgevaar. Ik kan me voorstellen, en dat is ook in andere landen gebleken, dat juist het medisch personeel, en ergens is een huisarts dat dan op dat moment ook, dat die extra risico lopen. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan?
Nou, inderdaad, wij lopen risico, om je een voorbeeld te geven. Ik denk dat er in Italië een 300 of zo gezondheidswerkers, waaronder veel artsen, zijn doodgegaan. In het begin was dat dus ook wel echt een risico. Ik ben zelf ook 60 plus, als ik het zo mag zeggen. Nou, jullie weten allemaal hoe ouder en hoe meer andere ziektes dat je hebt, hoe meer risico dat je loopt. Dus ik liep ook een risico en mijn vrouw ook. Dus wij waren daar echt wel bang voor. En in het begin waren er ook geen persoonlijke beschermingsmiddelen, noemt dat. Hè. Dus er waren geen maskers. Gelukkig hadden mijn zonen, die zijn dan conservator, die hadden nog van die asbestmaskers. Ja, die hebben we dan gebruikt. Dankjewel, want er was gewoon niks. Dus dat was best wel tricky. En om een voorbeeld te geven, in Vlaanderen, in de buurt van Sint-Truiden, daar was dus ook niks. En daar was men misschien toch ook niet zo op zijn qui vive. In ieder geval, daar zijn 20 van de 60 huisartsen op een gegeven moment uitgevallen. Zo. Gelukkig daar geen dode huisartsen. Er zijn op dit moment nog weinig zorgpersoneel in Vlaanderen dat is overleden. In Nederland ook maar enkele, gelukkig. Maar het kan je zomaar gebeuren, ja. En hoe intensiever het contact is met zo'n patiënt, zeker in het begin van de aandoening, en trouwens ook voordat hij ziek wordt, kunnen ze al infectieus zijn. Ja, daar moet je dus echt voor opletten. Ik ben dus ook blij dat we nu ook van de overheid overheden dan, zowel Nederland als België, nu wel voldoende middelen hebben gekregen. En ondertussen, bij ons in de praktijk bijvoorbeeld, moeten de mensen ook zelf een maskertje meenemen. Dat kan een stoffenmasker zijn of een sjaal, om maar te proberen het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden. Natuurlijk, een huisartspraktijk is nog iets anders als Albert Heijn of de Bakker of Super de Boer of whatever. Je moet dan toch wat intiemer bij mensen zijn. En ja, daar zijn we dus echt wel op ons gevief om geen aandoening op te lopen. Ook onze assistentes en onze verpleegkundigen beschermen we goed. Je zult merken als je bij ons in de praktijk komt, je mag, er mogen niet meer 10 mensen in de rij staan te drummen en zo. Dat is allemaal gedaan, dat kan nu even niet. En er is ook een plaatje voor, dus dat er geen direct contact is tussen de assistent en degene die dan toch nog aan de balie zou staan. Zodat de directe mogelijkheden van infectie eigenlijk zoveel mogelijk worden beperkt, ook in de praktijk.
Ja, want begrijp ik het goed uit ons weekblad van deze week, en dat is zojuist verschenen, dat de praktijk weer verder open gaat de komende week?
Klopt, maar we moeten wel goed opletten wat we doen. Hè. Dus er is geen vrijspreker. Natuurlijk als iemand een grote snijwond heeft of dat soort dingen, die worden natuurlijk meteen geholpen. Daar is geen enkele discussie over. Maar alle andere mensen worden toch gevraagd van een afspraak te maken. En zeker als zij dus verkouden zijn of hoesten of bijvoorbeeld geen smaak hebben of geen reuk hebben, want dat zijn dus van die hele typische signalen, of koorts hebben, Dan gaan we ze dus niet in de praktijk zien. Dan zien we ze dus nog in ons coronacentrum. Dat wil zeggen het schooltje tegenover. En bij de Nederlandse collega's is dat ook in een speciale ruimte. Waarom? Omdat we die mensen niet in contact willen laten komen met mensen die voor helemaal iets anders komen. Bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, voor een zwangerschapscontrole of de pil of medicijnen of weet ik veel. Dus dat is nog steeds zo. De praktijk gaat dus open. We zorgen er ook voor in de praktijk dat er voldoende ruimte is tussen de stoelen in de wachtkamer bijvoorbeeld. U zult ook merken dat de dokter ook wat afstand neemt van u. Dat moet allemaal die anderhalve meter zijn natuurlijk. Er is ook hygiëne. U komt via de ene deur binnen en u gaat via de andere deur buiten, ook weer om elkaar zo weinig mogelijk tegen te komen. En als u dan weg bent, dan wordt uw stoel nog even schoongewist met een alcoholoplossing. Maar dat ziet u zelf niet meer.
Ja, alle maatregelen die daarbij... Ja. Wat ik me daarbij nog afvroeg, je ziet in beide landen, als we dan maar even beperken tot Nederland en België, dat de regering zeker in de eerste fase heel veel heeft laten afhangen van de mening van de mensen die verstand hebben van virussen. En de bestrijding daarvan. Is het dan niet zo dat als huisarts... Een huisarts wordt geacht overal een mening, hè, de eerste lijn, hè, overal een mening van te hebben, dat je dan automatisch ook daar een mening over vormt en dat die nog wel eens kan afwijken. En tegelijkertijd vroeg ik me ook af, hoe doet een docent dat dan voor 500 artsen in opleiding?
Ja, nu, je moet weten dat we allemaal overvallen zijn door dit virus, hè. En ik moet nog weten wie er uiteindelijk straks gelijk heeft in het einde welke discussie. Het is ongelooflijk wat ons overkomen is. Het is nooit eerder vertoond. Ik hoorde mensen zeggen van dit lijkt wel op de oorlog, dokter, want toen was het ook zo stil. Dit is dus een hele bijzondere situatie. Niemand heeft pasklare antwoorden. Die virologen, hè, die deskundigen zoals ze dan heten, ja, die zijn nu ineens superbelangrijk. Normaal hoor je die nooit, maar nu ineens wel. Maar wie wist het beter? Hè? Wie zou er eigenlijk meer iets over hebben kunnen zeggen? Uiteindelijk zie je nu ook dat de mening van de experts, zoals ze dan ook nog heten, in verschillende landen toch ook weer anders is. Kijk maar naar wat er nu gebeurt in België, waar het toch allemaal wat strikter is als in Nederland. Kijk maar ook met Duitsland, waar ze het alweer wat losser laten, nog losser dan in Nederland. En in Zweden is het nog losser. Ja, is dat omdat de virologen een andere naam hebben? Of is dat toch omdat de cultuur wat anders is? Nu, wij als huisarts moeten natuurlijk wel heel hard opletten. Wij zijn ook wel erg geschrokken van een aantal erg zieke mensen. We hebben ook patiënten verloren, hè, in dit dorp. Hmm. Er zijn mensen overleden en alle medeleven aan de mensen die daarvoor overblijven. Wij moeten daarvoor voorzichtig zijn. Er zijn ook heel wat mensen echt heel ziek geweest. Dus we zijn echt wel op ons quivief. Ja, en wie heeft dat dan gelijk? Is het de viroloog of ik persoonlijk? Wie ben ik om dan iets beter te weten? Trouwens, die les vanavond, die zal ook zijn met professor Van Damme en professor Goossens, die uit van mijn instelling van de Universiteit van Antwerpen daar toch echt wel wereldautoriteit zijn en toch vanuit een heel grote belezenheid hierover ons goed kunnen informeren. Dus ja, inderdaad, een huisarts moet veel weten van heel veel dingen, of eigenlijk weinig weten van heel veel, eraan hoe je het zegt. Wij moeten altijd wel aan de mensen goed kunnen uitleggen waarom het nou eigenlijk zo is. En dat proberen we vooral te doen.
Ja, verwacht u overigens nog dat er in Baarle nog vragen gaan komen over de lockdown die nu langzamerhand wordt opgeheven? Ik begreep dat vandaag de burgemeester Frans de Bond nog geïnterviewd is op de VRT1 radio. En daar wordt natuurlijk ook weer gevraagd van hoe moet het nou? Want in Nederland mogen de terrasjes op 1 juni open. En in België overweegt men dat op 12 juni. Hoe gaat u daarmee om als de vragen? Want patiënten die vragen dat ook aan een dokter. Hè? De dokter en de pastoor, dat zijn autoriteiten.
Ja, maar ik ben geen politieagent. Hè. Ik ben adviseur in zorg, dat wil zeggen. Ik geef een advies. Weet je welk advies ik zou geven? Zorg nou dat je voldoende afstand houdt en dat je je hygiënische maatregelen netjes volhoudt. Ja, en dit is natuurlijk een speciaal dorp. Hè. En als ik straks een Vlaamse patiënt op een Nederlands terras zie zitten, dan zal ik een dikke knipoog geven.
Ja. Misschien is dat een mooie... Mooi moment om het interview hiermee te beëindigen. Ik denk dat vele luisteraars graag zouden inloggen vanavond op het college. Maar ja, wij zijn nou eenmaal geen artsen in opleiding. Ik wens u daar een heel goed college vanavond voor. En dank dat u aan de telefoon wilde komen om een en ander toe te lichten. En heel veel succes in uw praktijk. En goede zorgen voor alle patiënten van Baarle.
Ja, dankjewel en iedereen veel gezondheid. Dag.
Dag.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known.
city sleeps, and I'm the only one.
Ja, luisteraars, na de muziek zijn wij bij onze volgende gast. En die is aangeschoven in onze coronaproof studio, waar we op ruim 1,5 meter van elkaar afzitten. Dus tussen mij en pastoor Demmers is ruim 1,5 meter. En dat is eigenlijk de enige mogelijkheid ook dat we radio kunnen maken. En daar hebben we dan ook toestemming voor gekregen. En we proberen ons daar ook zo goed mogelijk aan te houden. Of we nou in België of in Nederland zijn, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Pastoor Demmers was hier al eerder te gast, dat is nog niet zo heel lang geleden, bij het doophouden, zeg ik maar even, van de nieuwe parochie, Sint-Jan de Doper. En misschien, pastoor, had u uw eerste maanden, eerste kwartaal heel anders voorgesteld?
Dat kun je gerust zeggen, Johan. Ja, want wij waren eigenlijk nog net begonnen als nieuwe parochie, in januari begonnen en dan... Begin maart of eind februari al begint dat virus de kop op te steken in ons land. Met ook de nodige consequenties voor ons als parochie. Waardoor we toch op een andere manier zijn moeten gaan werken dan we dat zouden willen. Zoals eigenlijk iedereen dat natuurlijk had gewild. Als ik naga dat je als parochie toch een gemeenschap bent. Een gemeenschap die zich graag wil ontmoeten in het vieren. Met elkaar, samen met elkaar, in de zorg voor mensen, ook in het persoonlijke contact, fysiek ook. En dat soort zaken nu de laatste maanden dus niet meer mogelijk zijn geweest. En ook de komende tijd ja. Ook zeer moeilijk zullen zijn.
Ja, we komen daar zo nog op terug. Misschien toch ook even, we hebben dat een paar weken geleden met de burgemeesters gedaan. We hebben dat... net ook nog even aan dokter Emmen gevraagd. Misschien toch heel even naar de aanvang eigenlijk van de coronacrisis, zo maar te zeggen, de lockdown, zoals we die ook noemen. Hoe gaat het dan in de wereld van de kerk? Want door welk ministerie wordt u aangestuurd? Of gaat dat via het Vaticaan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ook hier is dat zo dat het per land, per kerkprovincie geregeld wordt aan de hand van de richtlijnen van de burgerlijke overheid. Dus wij krijgen dan van de Nederlandse bisschoppen, van de bisschoppenconferentie, daar regels over die gebaseerd zijn op dat wat de overheid dus afkondigt, de richtlijnen van de RIVM, de regering. En dat is dus wat wij als kerk ook willen opvolgen. En daar zijn de richtlijnen voor de kerken dus ook op gebaseerd. En dat begon dus heel, zoals dat ook voor iedereen was, light, om zo maar eens te zeggen, met geen handgeven. En in de kerk dus geen vredeswensen geven, want dat doe je dan meestal met de hand. Maar ja, dat was maar van korte duur, want al heel snel werden de maatregelen veel strenger natuurlijk. En zo streng zelfs, dat we de kerken moesten sluiten, dat er geen publieke vieringen meer...
En u krijgt dan een bericht in uw mailbox, moet ik me dat zo voorstellen?
Klopt, inderdaad, dat komt dan in de mailbox, komt het schrijven van de Nederlandse bisschoppen, met een toelichting er ook bij vanuit ons eigen bisdom. En daar hebben we dan gehoor aan te geven. Ja. En dat doen we dan natuurlijk ook.
En in uw geval mag u die mails dan ook weer doorzetten naar de verschillende afdelingen?
Het is natuurlijk een mail voor heel de parochie, dus voor alle parochiekernen ook. Dus dat wordt dan inderdaad ook gecommuniceerd met alle mensen die daarbij betrokken zijn. En dat wordt dan ook gecommuniceerd via bijvoorbeeld ons weekblad of via andere weekbladen die in deze regio verschijnen. Of via de websites. Ja. En een papier aan de kerkdeur. Hè?
Ja, letterlijk. Ja.
Ja. Besloten.
Ja, dit keer niet meer met de grieven van de protestanten. Maar
nee, precies.
Maar een hele andere boodschap.
Heel andere reden,
en ja. Dat betekent eigenlijk dat in die deelparochies dat het leven stil ligt. Want al die parochiekernen bestaan ook uit vrijwilligers. Of dat nou de koren zijn of andere. Ja. Alles ligt stil.
Het grootste gedeelte wel, want als je dan hebt bijvoorbeeld koren, die mogen dus al een hele tijd niet meer repeteren. Dus ook die bijeenkomsten van de koren zijn niet meer. Dan heb je het over de koren, wat natuurlijk een belangrijk deel is van onze vrijwilligers. Maar natuurlijk ook heel veel andere mensen die vrijwilligerswerk doen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook vrijwilligers die toch gewoon door konden gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen die de redactie vormen van een parochieblad, van een nieuwsbrief. Want ja, veel kan natuurlijk ook via de e-mail of via de WhatsApp of welke communicatiemiddel op dit moment ook allemaal niet mogelijk zijn. Dus dat kon gewoon doorgaan. Dus ook in coronatijd kan een nieuwsbrief verschijnen. Er zijn mensen die stukjes maken voor ons weekblad of de andere weekbladen. En dat werk van vrijwilligers is gelukkig allemaal door kunnen gaan.
Ja, en u heeft ook wekelijks de dienst in Alphen.
Ja, klopt.
Dus maar dat is een hele kleine setting.
Ja. Want ja, we mogen geen publieke vieringen doen. En als je dus viert, dan is dat met een heel klein groepje mensen. Dus we hebben op een gegeven moment... De eerste week heb ik het zelf helemaal alleen gedaan op zondag. En toen brak de Goede Week aan. En toen hebben we gezegd van, nou, dat is wel mooi als we dat met het team doen. Dus we zijn met vier mensen en een organist. En dan... Ja, rond het altaar met de stoelen ook, met de nodige afstand dus ook wij dan, hè, vieren wij. En dat is op zondagochtend in de kerk in Alphen. En dat wordt sinds Palmzondag wordt dat ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. En een aantal vieringen ook gelivestreamd. Hè. Dus dat is natuurlijk wel een mooie uitvinding dat dat allemaal mogelijk is. Ja. Want zo zijn dus ook heel veel uitvaartplechtigheden... Waar dus ook maar een klein aantal mensen bij aanwezig mogen zijn, worden dan via een livestream uitgezonden, zodat toch meer mensen getuigen van kunnen zijn, ook al zijn ze dan niet lijfelijk aanwezig.
Ja, en hoe is dat voor u nou? We hebben met de 4 mei-viering op de Dam hebben we gezien dat er ook toespraken gehouden werden op landelijk niveau, om zo maar te zeggen, en dat het heel onwezenlijk was om tegen een volstrekt lege Dam... te spreken. Ja. U bent ook gewend om misschien wel niet meer over het drommelvolk,
er zitten toch altijd gelukkig nog wat mensen in de kerk.
Ja, precies.
In bepaalde gelegenheden gelukkig ook nog veel mensen. Maar,
hoe is dat dan? Kunt u zich dan ook afsluiten?
Het is een heel raar gezicht natuurlijk. Hè? Dus dan preek je letterlijk voor de banken. Hè? Hè? Want je ziet daar niemand voor je. Ja. Maar in je gedachten zie je wel je mensen... thuis. Hè? Ja. Dus die gedachte moet je gaan krijgen. Dat is in het begin is het wel heel raar hoor. Maar ja, we zijn ondertussen alweer een maand of twee daarmee bezig. Sommige dingen worden ook gewoon, hè, tussen aanhalingstekens. Het is zo dan.
Maar het blijft wel vreemd, want u bent natuurlijk ondertussen ook al iets langer ook in de diverse kernen hier aanwezig. U zult nog niet alle dorpsgenoten die overlijden heel lang gekend hebben. Dat kan ook niet anders. Een paar weken terug, maar in Baarle-Hertog is dat ook gebeurd, maar toen hadden we het bijvoorbeeld nog over het overlijden hier van Janus van Tilburg. Iemand die toch grote verdiensten gehad heeft in heel veel verenigingen. Ook zoals wij hier zeggen, gezien was, hè, bij de mensen. Iemand zei het laatst ook, dat zou nog eens een bomvolle kerk opgeleverd hebben.
Ik weet het, ja.
En het is uiteindelijk een hele kleine viering geweest, weliswaar uitgezonden.
Ja. Dat is heel apart. De eerste plaats eigenlijk voor de nabestaanden, hoor. Dat allereerste plaats voor, hè. Dat men met een heel klein gezelschap maar afscheid mag nemen. En ook voor degene die dan voorgaat in zo'n dienst. Dat klopt, ja.
We hadden wel meer dan 200 mensen gekeken, zag ik op de livestream. Ja. Dus de belangstelling is toch groot.
Nee, dat klopt inderdaad, want stel dat het in de kerk geweest zou zijn, dan had je inderdaad een goed gevulde kerk gehad.
Want juist, er wordt wel eens over gesproken, juist op dit soort scharniermomenten, in het leven. Kan ook de kerk een belangrijke functie hebben. En zeker om het dan ook samen, in dit geval niet te vieren, maar...
Nee, maar inderdaad, het samen zijn is een belangrijk iets ook van het kerk zijn. Hè? Dat je samen met elkaar lief en leed kunt delen. En dat moet nu op een andere manier. Want we hebben het nu dan over het leed, omdat iemand sterft. Maar je hebt natuurlijk ook in deze periode dat mensen bijvoorbeeld hun gouden of diamanten huwelijk hadden willen vieren met een kerkdienst en daarna een feest, receptie. En dat gaat dus niet. En dat is ook heel pijnlijk. Ja. Want je wilt dat ook toch, zo'n mijlpaal in je leven, wil je dan toch ook groots vieren. En dat mag nu niet, dat kan niet.
De burgemeester kan misschien nog wel een lintje op afstand geven voor de deur, maar het is moeilijk voor een priester om een eucharistie op te dragen in het gangpad.
Precies. Dus het enige wat ik gedaan op die dag was een echt paar 50 jaar getrouwd, een paar weken geleden. Ja goed, ik wist dus die dag dat je dan even belt, hè, want normaal gesproken, dat was ook allemaal wel vastgelegd, zou dat echtpaar met kinderen, kleinkinderen en nog zoveel anderen in de kerk zijn geweest. Dat ging dus niet, maar dan toch maar bellen en op die manier... feliciteren. En dat is één wat je kunt.
Dus dat betekent eigenlijk wel, nou was dat geen sacrament, hè, 50 jaar.
Nee.
Maar dat betekent eigenlijk wel iets voor het toedienen van de sacramenten.
En een huwelijk bijvoorbeeld dan? Ja.
In coronatijd.
Er zijn verschillende. De huwelijken mogen dus ook niet doorgaan in deze tijd. Dus bruidsparen stellen hun huwelijk uit. Kijk, in principe kan het wel. Maar aan een huwelijksviering zit toch meer aan vast dan alleen het geven van het ja-woord. Hè? Want op zich is het geven van het ja-woord is voldoende. Hè? Tussen het bruidspaar, de priester of de diaken en de getuigen. Dus dat had gemogen. Maar het bruidspaar wil natuurlijk toch graag ook feesten. Hè?
Ja, enige dus luisteren bij zetten.
Ja.
Maar kan je dan ook vieringen doen, bijvoorbeeld dopen of een huwelijk, waarvan je ook zegt er mogen maar 30 mensen komen? Of geldt die regel daar dan niet?
Bij huwelijken had dat dus gekund.
Wel mogen, okay.
Ja, klopt. Net zo goed bij uitvaarten. Want veel uitvaarten nu vinden plaats in een uitvaartcentrum. Maar zo af en toe is er ook nog wel een uitvaart in het kerkgebouw.
Ja, en eigenlijk is er in een kerk bij uitstek ruimte om anderhalve meter afstand te houden.
Ik had dat gisterochtend nog hier in Baarle-Nassau. En met een klein koortje daarboven. Hè, dus staat toch ver weg. En daar was ook veel ruimte. En met de organist, dus dat ging prima. Dus dat kan ook, hè. En er zaten iets van 20 mensen in de kerk, een beetje verspreid. Ja.
En heeft u ook al de ziekenzalving
ik heb dat in
coronatijd?
Dat is heel bijzonder. Ik heb heel wat ziekenzalvingen al gedaan, maar net in deze periode geen één. Nee, dan hebben we wel het geluk, dus aanhalingstekens, dat we het afgelopen jaar in verschillende huizen gemeenschappelijke ziekenzalvingen hebben gedaan. Er zijn ook een aantal mensen overleden die waarschijnlijk die ziekenzalving gehad zouden willen hebben. Maar dat is allemaal het afgelopen jaar al gebeurd bij de gemeenschappelijke toediening van de ziekenzalving. Dus ik denk dat dat ook meespeelt waarom daar nu niet zo direct de vraag naar was. Ja.
En hoe is dat voor u persoonlijk, want we hadden het zojuist met dokter Remme erover, de kans op besmetting. Hè? Ja. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd bij artsen, waar dan ook in Europa. Hoe is dat voor u als pastoor, als u echt de pastoor van nabijheid zou moeten zijn? Hè?
Dat is inderdaad problematisch in die zin. Je weet dat de besmetting heel erg kan zijn. Ik weet van de Spaanse kerk dat daar diverse priesters ook zijn overleden vanwege dat corona. Dus je bent extra voorzichtig. Met name dan als het dan gaat om het regelen van uitvaart en bespreken met nabestaanden voor de uitvaartliturgie. Dat je dus heel voorzichtig bent met de ontmoeting. Normaal gesproken geef je elkaar een hand. Dat doe je nu dus niet. En als je met elkaar het gesprek hebt, dan hou je ook afstand. Dus dat soort dingen, daar moet je allemaal rekening mee houden. Want er zijn natuurlijk ook diverse mensen overleden aan dat coronavirus, voor wie ik dus de afgelopen tijd de uitvaart heb gedaan. En ja, dus je weet ook de familieleden, je weet niet precies of er wel of niet besmetting is. Dus heel belangrijk is dan toch die afstand houden en die hygiëne.
U heeft nog geen mondkapjes gekregen vanuit het bisdom?
Nee.
Ja, nee. Dat zou zomaar... want hoe lang bent u nu priester?
Ik ben in 1983 gewijd, dus dat wordt 37 jaar.
37 jaar. Ja. Deze periode, want er wordt natuurlijk altijd gezegd, dit is een bijzondere periode. Sommigen durven het zelfs met de oorlog te vergelijken. Laten we dat maar niet doen. Maar voor u ook een bijzondere periode, ook in het priester zijn, om zo maar te zeggen.
Dit is inderdaad, zoals eigenlijk dat voor iedereen geldt, en dus ook voor mij en voor ons priesters, is natuurlijk ook een heel rare situatie. Hè? Zoiets heb je nog nooit meegemaakt. Heeft niemand van ons meegemaakt. Dus ook de manier waarop je dus je priesterschap uitoefent is ook anders. Kijk, ik vier dus de Eucharistie op zondag. En dan af en toe ook bij een uitvaart. Maar je mag ook geen communie uitreiken. Hè? Ook zoiets onwezenlijks eigenlijk. Hè? Want je wil ook delen. Hè? Dat is ook een aspect van ons geloof, van ons kerk zijn. En daar is dat symbool van de Eucharistie ook voor. En dat mag nu ook niet. Hè? Ja. We zijn niet zo wel blij dat we zondags, zei het al met een klein groepje. Dus ik ben daar niet zo heel blij mee. En mijn collega's ook, dat we zo op die manier toch de Eucharistie kunnen vieren. En dat kunnen uitzenden. En dat mensen, als ze dat willen, ook intenties kunnen opgeven voor die viering. Dat kan natuurlijk altijd, ook al ben je er zelf niet bij. Dat kan toch voor je gebeden worden, voor je dierbaren gebeden worden. Zoals het ook heel fijn is dat onze Mariakapellen open zijn. En je merkt dus ook dat mensen daar ook dankbaar gebruik van maken. Want het aantal lichtjes, het aantal kaarsjes dat opgestoken wordt, is beduidend hoger dan voor de coronacrisis.
Het voorziet het ook in de behoefte wat dat betreft. Ja. En u heeft in het verleden ook wel eens gezegd dat u ook wel zorg hebt voor de eenzamen in de parochies, de dorpen. Ja. Daar zal het nu zeker niet makkelijker voor zijn in deze periode.
Nee, dat lijkt me heel erg. Sowieso natuurlijk de mensen die in de tehuizen wonen, hè, die geen of nauwelijks bezoek mogen krijgen. Dat lijkt me ook heel erg. Maar ook oudere mensen thuis. Wat geadviseerd wordt, blijf thuis, weinig contact. Dat maakt voor ons ook als leden van het pastoraal team ook moeilijk. Want je weet dat mensen eigenlijk hunkeren naar bezoek. En het mag niet. Kijk, dan is daar wel een alternatief voor, maar dat is ook maar heel beperkt, dat je een telefoontje pleegt. Hè? Maar het is toch anders dan dat je zo op bezoek kunt komen.
Ziet u ergens nog een positieve kant aan deze crisis? Of is dat heel ver zoeken?
Aan de crisis als zodanig zie ik eigenlijk niks positiefs. Het positieve wat merkbaar is in deze tijd, dat is dat mensen wat meer behulpzaam zijn misschien naar andere mensen toe. En misschien ook meer zich bewust zijn van het leven. Maar ook de relativiteit van het leven en de betrekkelijkheid van het leven en hoe kostbaar het leven is. Dat zijn belangrijke dingen. Als mensen dat ook kunnen inzien, dan zou je dat enigszins het positieve kunnen noemen. Ik zeg dat dan wel heel voorzichtig hoor.
Ik begrijp wel wat u bedoelt. Dank voor uw komst. Wij hebben nog een gevraagd voor de uitzending. We hebben het aan dokter Remmen niet kunnen vragen, maar aan u wel. Is er nou nog muziek die u aanspreekt? En dat scala was heel breed, hè? Van bepaalde religieuze muziek tot de muziek die we zo gaan draaien. U heeft het nummer wat we zo gaan draaien, heeft u daar nog een speciale betekenis bij of is dat gewoon een mooi nummer?
Het is sowieso natuurlijk, vind ik zelf dan, een mooi nummer. En dat zijn eigenlijk twee redenen. Wat banale reden. We are the champions, dat zal het gaan worden toch, Jenny? Ja? Ja. Ik ben een Feyenoord-fan. En het is 50 jaar geleden dat Feyenoord dus de Europa Cup won. Hè? En het is vandaag 18 jaar geleden dat ze de UEFA Cup wonnen. Hè? Ja, maar ik wil toch ook een wat diepere betekenis geven. Nee, ook serieus. En dat is eigenlijk dat wij met elkaar proberen kampioen te worden en dat virus verslaan. met elkaar, samen met elkaar, met de richtlijnen die er zijn, om die ook na te leven, afstand te houden, hygiëne, wat de dokter ook net zei. En dan zullen wij de kampioen worden.
Pastoor Demmers, dank u wel.
Graag gedaan.
I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.
Op verzoek van pastoor Demmers was dit We Are The Champions. En ik heb vanmiddag een interview opgenomen met Liedewij Voeten. Zij is van de Enclave Ruiters. En dat gaat natuurlijk over de jeugd die weer begonnen is met sporten. Ja, luisteraars. Aan de andere kant van de lijn hebben we Liedewij Voeten. En Liedewij is bestuurslid, dacht ik, van de Enclave Ruiters. Klopt dat, Liedewij?
Ja. Ja. Ja, klopt. Ja.
En de afgelopen week zijn alle sportverenigingen weer met hun jeugdleden mogen beginnen met trainingen. En dan denkt iedereen meteen aan buitensporten, aan voetbal en hockey en wat je nog meer aan sport hebt. Maar ja, de Enclave Ruiters zijn ook weer begonnen, hè?
Ja, klopt. Wij kregen groen licht vanuit de gemeente, net zoals andere verenigingen. En ja, we moesten toen een plan gaan opstellen van hoe wij die trainingen zagen. Dus op zich hebben wij niet heel veel maatregelen moeten treffen. Want ja, de parelsport is nou niet echt een
contactsport. Nee.
Ja, we hebben wel wat regels moeten opstellen, voornamelijk voor de ouders en begeleiders natuurlijk. Want de jeugdleden die zijn afhankelijk van ouders of begeleiders. De meeste kinderen komen met auto en trailer waar de pony in zit naar het terrein. Dus ja, de ouders moeten wel afstand houden en mogen niet aan de zijlijn kijken, zeg maar. Dus zij moeten in of bij de auto blijven als de training plaatsvindt.
Ja, want jullie, terrein is, als ik het goed heb, aan het eind van het Ruiterpad, hè?
Ja, klopt. Richting de atletiek tennis en dan eigenlijk aan de rechterpaadje erin, zeg maar. Dat, ja. Daar is het oefenterrein, ja.
En hoeveel jeugdleden hebben jullie, Liedewij?
Wij momenteel zitten wij zo rond de 25 jeugdleden.
Oké, en volwassenen?
En volwassenen, daar zijn er echt actieve hebben we er 35. En dan hebben we nog een aantal rustende leden. En ja, dat aantal zit op 15 ongeveer.
Ja, daar wil ik het direct nog even over hebben, want die mogen binnenkort ook weer aan de slag. Maar de regels voor de ouders en de begeleiders. Jullie hebben een heel mooi open buitenterrein met een hek eromheen. Ze mogen ook niet buiten dat hek gaan staan, de ouders.
De regel is inderdaad eigenlijk vanuit het RIVM en de gemeente dat ouders in principe hun kinderen afzetten en komen ophalen. Maar ja, gezien het vervoer is dat bij ons wat anders. Dus wij hebben gezegd van ouders of begeleiders mogen meehelpen de ponies of de paarden mee opzadelen, klaarmaken. En daarna blijven ze dus bij de auto, vrachtwagen waar ze mee aan zijn gekomen. En dat mag op het terrein zijn, maar deze moeten dan wel 1,5 meter van elkaar afstaan. Of genoeg ruimte ertussen zitten, zo moet ik het zeggen.
Oh, jullie gebruiken niet die parkeerplaats bij de atletiek, zeg maar. Maar jullie, de auto's mogen bij jullie op het terrein rijden?
Ja, dat is normaal gezien ook zo. En aangezien wij toch redelijk veel ruimte hebben, kunnen wij die afstand ook nu bewaren in deze situatie.
Oké. Nou, prima, lijkt me allemaal heel logisch. Is er ook nog een bepaalde controle vanuit de gemeente? Want zij zijn degene die de alles in de praktijk moeten regelen. Ook komt er ook een controle of heb je plannen in moeten dienen en daar groen licht voor gekregen? Oh ja, dat zei je al, hè?
Ja, we hebben inderdaad een plan moeten indienen over die afstand onder andere. De kantine is ook gesloten bij ons, want die is normaal ook open als er trainingen zijn. Vanuit de gemeente kan er inderdaad controle plaatsvinden, maar we hebben nog geen controle gehad op dit moment. Dus wie weet komt dat nog.
Maar welke avond trainen jullie? Op woensdagavond?
Ja, voor de jeugd is dat woensdagavond, ja.
Oké, dat is nog maar 1 keer geweest, denk ik, hè?
Ja, alleen gisteren nog maar, ja.
En hoe reageerde de jeugd? Want ik denk dat ze wel heel enthousiast waren, of niet?
Ja, nou is het dus ook zo. Daar zitten natuurlijk meerbarende verenigingen mee. Dat wij ook heel veel Belgische leden hebben.
Ja.
Dus die mogen nog niet komen trainen. Dus we zijn momenteel al met een kleiner groepje dan normaal. Maar wat ik ervan heb gehoord, was iedereen heel enthousiast dat de groepsletsen weer konden beginnen, inderdaad.
Ja, kan ik me voorstellen, ja.
Ja. Ja. Ja,
en de volwassenen, want gisteravond op de persconferentie werd verteld van de volwassenen die buitensporten doen, mogen ook weer gaan trainen. Of de training hervatten, mits ze zich aan die regels kunnen houden van 1,5 meter afstand. Hebben jullie daar al een plan voor gemaakt of iets gehoord van de gemeente? Ja, die zei natuurlijk ook, dat kan bijna niet, het is een dag later hè, dat ze dat allemaal al klaar hebben liggen.
Ja, precies. Nee, wij wachten nog heel even af op bericht van de gemeente en de KNS. Dat is de sportorganisatie, de hypische sportorganisatie, daar hebben wij aangesloten. Zijn. Dus ik verwacht dat wij daar ook wel zo spoedig mogelijk meer mee gaan beginnen. Maar dat is nog even de vraag van of we daar ook weer een plan van moeten indienen, ja of nee.
Ja, daar kun je van tevoren natuurlijk wel alles voor klaarmaken. Maar je kunt beter het plan maken als je weet wat de richtlijnen zijn en wat de voorschriften zijn. Rijd jij zelf nog paard, Liedewij?
Ja, ik rij zelf ook nog steeds. Ik ben wel een tijdje even met verlof geweest, zo gezegd. Want ik ben in januari bevallen van een zoontje. Dus het is even wat rustiger geweest.
Dan mag het even niet, denk ik ook, hè?
Nee, ik heb wel heel lang doorgereden, moet ik zeggen, tot zolang het kon. Maar ik ben nou eigenlijk alles weer rustig aan het oppakken. En als het dan weer kan, dan wil ik ook weer mee gaan trainen, ja.
Want... heb jij tijdens de coronacrisis, mochten de ruiters wel gewoon zelf met hun paard gaan rijden? Waren daar dezelfde voorschriften voor als bijvoorbeeld voor hardlopen en fietsen? Of, want het werd altijd gezegd, hè, wandelen mag, hardlopen en fietsen. En ja, veel meer regels heb ik eigenlijk niet van gehoord. Mocht je ook gaan paardrijden tijdens de coronacrisis met die maatregelen?
Ja, in principe op de aan huis sowieso wel.
Op je eigen terrein?
Op je eigen terrein, precies. Verplaatsen met paard mocht wel, maar dan was het ook weer zo dat verenigingen gesloten moesten blijven. Dus onze leden mochten ook niet op ons terrein komen trainen. Nee. Dus het mocht wel, maar niet bij onze vereniging. En dat is een paar weken geleden ook weer opgeheven. Dus individueel mogen de ruiters nu ook op ons terrein komen.
Oh, dat is ook wel prettig. Dat had ik nog niet gehoord. Dat is niet iets wat jullie zelf beslist hebben, denk ik, of wel?
Nee. Nee, nee, dat is ook vanuit de overheid inderdaad. En de KNS heeft daar een bericht over uitgedaan. Ja, sinds een week of 3, denk ik, even uit mijn hoofd gezegd.
Oké, want dat was nog niet algemeen bekendgemaakt, denk ik, of wel?
Ja, wij hebben daar wel bericht over gehad. Ik weet niet of het zo duidelijk is benoemd.
Nee, tijdens die grote persconferenties richten ze zich natuurlijk op de hoofdlijnen en niet alle details worden doorgegeven. Ja,
ja, precies. Ja, ja.
Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke mooi.
Ja, op zich voor ons, het loopt eigenlijk goed zo. En dan is het de vraag wanneer mogen we weer activiteiten en wedstrijden gaan organiseren. Want daar zitten we natuurlijk, net zoals veel verenigingen, ook mee. We hadden begin maart hebben we nog een oefencross gehad. Die hebben we nog door kunnen laten gaan. Want daarna begon het eigenlijk allemaal pas met de corona. Ja. Tussendoor zijn de trainingen gestopt. We hadden een voorjaarsvergadering gepland staan. Ja, die kon dus niet doorgaan. En nou hebben we eigenlijk in de zomer nog 2 wedstrijden staan. Maar ik verwacht dat die ook niet door zullen gaan vanwege de maatregelen.
Ja, die jullie zelf organiseerden of waar jullie naartoe gingen? Ja.
Nee, waren inderdaad die wij zelf organiseerden op het terrein. Ja.
Ja, want inderdaad voor voetbal zijn alle wedstrijden afgelast. En het is wel wat jij zegt, paardensport is wel een sport op afstand. Maar ja, er komen natuurlijk veel mensen bij elkaar en dat willen ze misschien ook voorkomen. Dat zal de KNHS wel laten weten aan jullie, denk ik, hè?
Ja, daar wachten wij inderdaad nog even op, ja.
Want jij schreef in de krant dat jullie wel gedacht hadden dat in juni die wedstrijd door zou gaan die jullie zelf organiseerden. Maar ja, juni is dan wel heel kort, denk ik, hè? En je moet natuurlijk veel voorbereidingen treffen, ja.
Ja, precies. Dat was eind maart dat we schreven. Toen hadden we nog de hoop van het kan misschien wel doorgaan, maar ja, dat gaat er niet in zitten als ik nou de huidige maatregelen ook lees en zie. Dus het is even niet anders. Dat geldt voor iedereen zo natuurlijk. Dus,
dat is ook zo. Ja. Hebben jullie inmiddels alweer wel vergaderd met de vereniging?
Nee, nog niet. Misschien dat dat binnenkort wel via Skype eventueel gaat gebeuren. Dat we op afstand met elkaar vergaderen. Maar het is ook, zolang wij geen activiteiten hebben waar wij dringend voor bij elkaar moeten komen, hoeft het ook niet per se. Dus we houden via de mail contact met de bestuursleden. En eventueel via Skype dan als het nodig zou zijn.
Ja, hartstikke mooi. Bedankt voor jouw toelichting. Hier zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat had ik willen vertellen, dat heb je niet gevraagd?
Ik heb het eigenlijk al wel een beetje gezegd, omdat wij veel Belgische leden hebben, is het ook wel een beetje dubbel. Hè? Want in België zijn de maatregelen weer heel anders dan in Nederland. Dus daar zitten veel verenigingen mee natuurlijk, dat het wat zoeken is van wat kunnen we aanbieden voor de leden. En wij hebben ook trainers die in België wonen, dus daar moeten we ook wat in zoeken van dat we andere mensen vragen. Dus,
die mogen de grens natuurlijk niet over. Er is geen essentiële verplaatsing of activiteit.
Nee, precies. Ja, klopt. Dus dat geldt zowel voor de leden als een van onze trainers die in België wonen. Die kunnen dan tijdelijk niet komen. Maar misschien dat daar in juni, dacht ik, verandering in komt in België. Maar
ja, begin juni als alles goed gaat. Ja, het is natuurlijk allemaal afhankelijk van hoe de ziekte zich ontwikkelt. Ja, het is inderdaad hier in Baal wel, daar loopt iedereen tegenaan, die grenzen en die dicht zijn. Ja. En daar denk je dan niet aan dat er trainers hier naartoe moeten komen en de Belgische leden. Dan denk je hier in het dorp, die kunnen toch wel gewoon rijden, maar ja, ze komen natuurlijk niet allemaal uit Balen-Hertog waar ze. En de paarden staan misschien ook al op Belgisch grondgebied, of niet?
Ja, ook dat nog, ja. Ik begreep dat als je naar je paard wil om die te verzorgen of te rijden, dat je wel de grens over mocht.
Heb ik ook begrepen.
Ja, maar goed, verder essentiële andere verplaatsingen die niet essentieel zijn, dat mag dus niet. Dus het is even behelpen, maar wij komen er goed uit op dit moment. Dus hopen dan dat het binnenkort weer in positieve zin verandert.
Ja, jullie staan er positief in, dat hoor ik, Liedewij. Bedankt voor jouw toelichting en veel succes met de enclaveruiters. Dankjewel.
Oké, dankjewel.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound.
Galloping through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. In the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Ja, dames en heren, dat was weer ons programma Te Gast Bij. Waarbij we begonnen zijn vandaag om de huisarts Roy Remme te bellen. Daarna hebben we gesproken met pastoor Demmers over pastoor zijn in coronatijd. En vervolgens heeft Shani nog een interview gehad met Liedewij Voeten. Dank allemaal voor de medewerking. Zeker ook Shani, die vandaag een dubbelrol speelde. Ze heeft toch nog een klein beetje meegedaan aan het interview. En heeft ook de techniek gedaan. En voor volgende week, luisteraars, gaan we proberen om, nadat de burgemeesters en gedecoreerden hebben gehad, om eens te kijken of we ook nog naar een brouwer kunnen en misschien nieuwe ledenraadsleden.